Want hoe weet je of het door piano wordt begeleid of niet?
Dat de organist en de pianist ook.
Oké, dus dat had ik ook niet kunnen weten.
Nee, het is een beetje op het algemeen logica dat de meeste...
Opwekking vaak
met... ...vaak met piano gaan. Maar soms als er heel veel zwaar is, dan moet dat ook opwekken.
Ja, soms heb je ook...
Soms wordt het ineens wel, wordt de opwekking wel met...
De opwekkingsliederen, die staan vaak ook gewoon in een ideeklang.
Ja, ik dacht al van, dat kan met piano, maar ik denk met orgel, want ik dacht anders hebben ze... Ja, maar dat maakt niet uit hoor. Even kijken. Jij mag beginnen.
Ja?
Ja, jij mag beginnen. Nee. Precies. Eerst de tweede zijn hetzelfde en de derde is overal. Ja. Goeie dat je het zegt. Ja. Ja.
En doen we ook nog het eindje, dat atje en dat oetje en het...
Nog een keer?
Nee, het uitro. Laten we zeggen, na dit stukje is er nog een... heb je daar nog wat staan?
Oh, dan heb je nog een keertje dat aha.
Ja.
Okay.
Of niet? Of niet? Onduidelijk.
Ja, kan best.
Dat moeten we beslissen. In het origineel wordt dat nog een keer gedaan. Maar dat is de vraag of wij dat willen. Ja, ik wil zeggen, daar hebben... Op zich lopen die mensen de kerk uit. Dus ik denk dat de tijd er wel...
Nou, doen we het nog een keer.
Ja. Ja.
Prima. Is dat een idee dat ik dat meefluit? Of zeg je...
Dat mag je echt, dat maakt me niet uit. Als jij de lied doet, want ik vind de lied te hoog. Dus dan brom ik er wel een tweede stemmetje... Dan aha, ik heb er een tweede stemmetje bij.
Die aha is hoog, ja. Ik ga er dan gewoon fluiten. Maak het je ook iets makkelijker. En doe jij het eerste couplet alleen?
Ja. Dat is goed. En als we hem dan wisselen, dat ik de eerste twee lied pak. En dan na het aha'tje, dat ik de tweede stem pak. Jij de lied? Is dat goed of? Want jij hebt nu de tweede stem.
Ja, maar ik denk dat jij beter de tweede stem kent. Dus misschien is het beter dat ik de lead ook pak. Dat bij de tweede couplet. Dat jij bij de tweede couplet dan naar de tweede stem.
Tweede stem. Ja, dus
vind je dat goed?
Ja. Ja?
Dus okay. De qua tekstherhaling van de eerste.
Ja. Ja, en ik ging meteen naar de tweede tekst. Maar het is dus twee keer de eerste tekst. Okay. Mag ik je doen? Of?
Ja.
Vragen die er leven in mijn hart. namen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.
Wat wilde jij nog spelen? Dat overgangetje. Oh. Dat is ook niet altijd mooi, nee. Stom, hè, die tweede pagina. Echt, ik had nog Erik, ik riep nog naar boven. Ik heb hem, ja, jij hebt hem gewoon netjes gestuurd. Nou, echt, ja. En ik zei nog, want hij had C niet uitgeprint. Ik zeg, nee, ik mis één pagina, wil C. Nou, had hij die nog uitgeprint. Dus die B ligt nou nog bij de printer ergens. En als ik het thuis even door had gespeeld, was ik erachter gekomen, hè. Ja, toch.
Goedemiddag, jongens en meisjes, broeders en zusters hier in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Onze voorganger is Gert-Jan Vogel, dominee Vogel. Hartelijk welkom weer. Goed om je weer te zien. We gaan deze dienst beginnen met het luisteren naar het lied van Selah. U nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn. We wensen elkaar een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we beleiden met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Trouw blijft en eeuwig blijft. Nooit loslaat wat zij in de hand doet. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag nog even blijven staan. We gaan het lied zingen, Eigen roem is uitgesloten, alle lof aan God alleen. En de organist vroeg of u bleef staan, omdat het een lied is waar je alle adem bij nodig hebt. En het is sowieso een loflied ter ere van God. Eigen roem is uitgesloten. zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Het is wel heel bijzonder dat we dit lied zo kunnen zingen uit volle borst. Dat eigen roem is uitgesloten. Dat we alles aan u te danken hebben. En dat we dus hier niet bij elkaar zijn als de gemeente die het doet, maar als de gemeente van de Heer Jezus. De grote herder van de schapen. Als de gemeente van de Heer Jezus die zijn leven gaf aan het kruis. En waarbij wij maar een beetje staan te kijken. Heer, we willen u heel hartelijk danken dat dat ook de insteek mag zijn van deze 40 dagen tijd. Dat we weten dat u, Heer Jezus, de weg ging zoals u die moest gaan. En dat we er wel bij staan en dat de discipelen erbij staan, maar dat ze uiteindelijk aan de kant staan. En dat u het allemaal zelf hebt gedaan. En dat vinden we best lastig in ons gewone leven. Maar als we nadenken over ja, wat dat nou betekenen mag, dat u alles zelf in onze plaats hebt volbracht. Heer, daarom hebben we ook gezongen. Daarom hebben we dit loflied gezongen. We danken u voor uw genade. Onvoorwaardelijk en vrij. Heer, we danken u dat we elkaar op deze zondagmiddag hier in uw huis weer mogen zien. En dat we na een periode elkaar ook weer zo mogen horen en met elkaar verbonden mogen zijn. En dat we samen mogen bidden, samen mogen luisteren en samen u mogen eren en de lof brengen. En we bidden van u, geef dat we een gezegende dienst mogen hebben, waarin we mogen merken dat u aan het woord bent en dat u spreekt tot een ieder van ons. We voelen ons rijk bevoorrecht als we op deze zondag hier in uw huis mogen zijn met dit prachtige weer. En we weten dat het altijd twee kanten heeft. En dat ook in de Oekraïne wellicht de zon schijnt. Maar dat er ondertussen ook van alles gebeurt. En zo kan het ook in ons leven zijn. Het kan prachtig mooi weer zijn, buiten. En misschien genieten we daar dan ook wel van, maar er zijn zoveel andere dingen. Heren, we danken u dat u uw zon laat schijnen. We danken u dat u dat bent. Die uw zon laat schijnen en uw genade geeft. Wees u zo dan ook met uw genade, met de zon van uw liefde in ons midden vanmiddag aanwezig. Denkt u aan heel uw volk, over heel deze wereld. Zegent u allen die in de diensten mogen voorgaan en allen die uw woord mogen horen. Zegent u ons als we hier vandaan gaan en als er in nieuwe gebieden van deze wereld toch nog weer mensen samenkomen, zodat de lof aan u de hele dag doorgaat. Zegent u uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Zegent u uw kerk in de brandhaarden van deze wereld. Geef moed en standvastigheid. Geef dat ook aan ons. Verlaat niet wat uw hand begon, Heere, en denkt u aan ons. Hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen.
We lezen uit Lucas 22. Het heilig avondmaal. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar weet die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël veroordeelt. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te zitten als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u 3 maal gelogen zult hebben dat u mij kent.
Volgens mij moest er nog een stukje, of heb ik dat vergeten op te geven? Tot 38.
Excuses. En hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden aan niets. Hij zeide dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat hij zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend, en ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden, Heere, zie, hier zijn 2 zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg.
En zalig is hij die voorleest en zij die horen het woord van onze God. Amen. En de tekst voor de preek is vers 28 en vers 29. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. En ik krijg nu straks de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. We zingen Psalm 25, vers 5 en 7. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. Maar ik wilde eerst nog even wat vragen. Want ik denk even aan een paar woorden die ik zo in mijn hoofd heb. En die je op een heel verschillende manier kunt lezen en uitspreken. Als je de woorden hebt, ik vind jou een mooie. Ik vind jou een mooie. Dan kun je zo zeggen, ik vind jou een mooie. Of ik vind jou een mooie. Ik vind jou een mooie. Of ik vind jou een mooie, zeg. Als ik dat nou bedoel, hè, jij bent een mooie, hè? Wat betekent dat dan? Dan meen ik het niet echt serieus, hè? Als ik zeg, jij bent mooi, nou, dan meen ik het serieus. Echt waar, hoor, Willemijn. En als ik het, als ik zeg, jij bent een mooie. Ja, dan bedoel ik eigenlijk van, nou, je doet een beetje vreemd. Maar daarover gaat het eigenlijk in de preek. De Heere Jezus heeft plotseling iets heel positiefs op te merken, te midden van allemaal negatieve dingen, naar zijn discipelen. Daar gaat het straks over in de preek. Maar jullie mogen straks naar de zondagsschool, na Psalm 25 en de collecte.
Thank you.
Ons lied straks na de preek is opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons dat hij zijn eigen zoon zond. Zou Jezus dat nou echt heel serieus bedoelen? Ja, ik vroeg niet voor niks of je dat laatste stukje er ook bij wilde lezen, omdat dat er ook helemaal bij hoort. Maar dan wordt het duidelijk. Dan wordt het niet duidelijk waarom Jezus dat nou heel serieus zou bedoelen. Jullie zijn steeds bij me geweest in mijn verzoekingen en ik beschik u het koninkrijk. En je denkt van nou, meent hij dat nou? Ze krijgen vooruitzicht dus dat ze met Jezus koning zullen zijn in zijn koninkrijk. Jullie zijn steeds bij mij geweest. Meent hij dat nou serieus? Of bedoelt Jezus dat een beetje spottend? Nou, jullie zijn van die geweldige mensen. Jullie zijn steeds bij me geweest. Ik hoef maar wat te zijn of jullie waren er. Ik hoefde nooit te vergeefs een beroep op jullie te doen. Nou, als ik het zo zeg, dan... Nou, dat staat er allemaal niet, dus dat vul ik dan in. Als ik het zo zou zeggen, en als het er zo zou staan, dan zou je zeggen van... Nou, dat zal hij dan toch wel niet serieus bedoeld hebben. En inderdaad, als je die hele geschiedenis zo leest, die we vanmorgen gelezen of vanmiddag gelezen hebben... Dan denk je, dat kan hij haast niet serieus bedoelen. En hij bedoelt het wel serieus, laat ik dat gelijk zeggen. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat blijkt al uit het laatste vers dat we zo net gelezen hebben. Dat laatste gedeelte, dat gaat over, we hebben het gelezen, Jezus heeft het avondmaal gevierd of ingesteld. En ze spreken nog wat en dan gaan ze naar de Olijfberg. En dan spreekt Jezus over de ernst van de situatie die nu aan zal breken. En Jezus zegt dan in vers 35... Heeft het aan u iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Nou, eens een keer heeft hij zijn discipelen uitgestuurd om overal het evangelie te verkondigen. Jezus op weg dan naar Jeruzalem en hij stuurt ze uit. En dan zegt hij van, je hoeft niks mee te nemen, aanvaard het van de mensen. Is het aan jullie aan iets ontbroken, vraagt hij. Nou, ze zeggen, nee, helemaal niks. Maar nu, zegt Jezus... Nou, laat wie een beurs heeft en meenemen. De vorige keer hoefde dat niet. Je hoeft geen portemonnee mee te nemen. Maar nu wel, evenals ook een reiszak. Je bent niet zomaar een paar dagen weg. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Met andere woorden, het is nu al heel erg spannend wat er gaat gebeuren. Als je zelfs je bovenkleed, waar je anders normaal gesproken slaapt als je geen deken hebt. Als je zelfs die moet verkopen om een zwaard te kopen, nou dan spant het erom. Dan is het geweldig spannend. Zorg dus dat je goed voorbereid bent, betekent dat. Neem van alles mee en desnoods verkoop je jas, neem een zwaard mee. En dan zeggen die discipelen, nou hier hebben we twee zwaarden. En dan zegt Jezus hier in deze vertaling... Het is genoeg. En wat bedoelt Jezus dan? Van nou, twee zwaarden, daar heb je genoeg aan. Het is genoeg. Of zoals andere vertalingen het hebben. Hier in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Genoeg hierover. Genoeg hierover. Het is genoeg. We praten er niet meer over. Als er staat het is genoeg, dan zou je kunnen denken inderdaad. Aan die twee zwaarden hebben die discipelen wel genoeg. Maar Jezus zegt, genoeg erover. Laten we er maar over ophouden. Dit gaat hem gewoon niet worden met jullie. Ze hebben eigenlijk niet in de gaten wat de Heer Jezus bedoelt. Geld, tas, jas verkopen, zwaard. Ze moeten klaar zijn om hun eigen weg te gaan. En dat is een probleem bij de discipelen wat je de hele schrift tegenkomt. Alle evangeliën tegenkomt. Zoals zo vaak vatten ze niet echt wat Jezus nou precies bedoelt. Ze begrijpen ook niet wat er staat te gebeuren met Jezus. Terwijl Jezus toch zo heel nadrukkelijk heeft gezegd dat hij zal lijden en sterven. Heeft het gehad over verraad. Heeft het over van alles gehad. En op het beslissende moment dan zeggen ze, ja, we hebben hier toch twee zwaarden. Ze horen het niet. Ja, oké, je kunt zeggen van, Jezus is soms ook wel een beetje cryptisch. Je moet altijd doordenken, dat is waar. Het zit er niet in bij hen, dat is ook waar. En het zit er ook niet altijd zo in bij ons, dat is ook waar. Het is wel zo dat ze blijkbaar geen antenne hebben voor de dingen die Jezus nou echt bedoelt. Het is altijd weer, moet Jezus het opnieuw uitleggen en nog een keer uitleggen en nog een keer uitleggen. En dan nu op het moment dat Judas daar aankomt met die soldaten, zegt Jezus, genoeg hierover. Laat het er maar niet meer over hebben. Het is heel spannend wat er staat te gebeuren. Ik ben altijd bij je geweest, maar nu moeten jullie zelf. Zorg dat je bereid bent. Dus, dan ga ik terug naar onze tekst. Als Jezus zegt, jullie zijn steeds bij mij geweest in mijn beproevingen, in mijn verzoekingen. Zou Jezus het ook nog een beetje ironisch bedoeld kunnen hebben, inderdaad. Jullie zijn mijn mooi stelletje koningen. Hè? Jullie zullen met mij heersen. Nou, geweldig zal dat gaan. Met jullie gaan we echt de oorlog winnen. En zoiets. Toch meent de Heer Jezus het. Maar er zijn nog meer redenen om te denken dat Jezus het niet meent. Dat is wat daar net aan vooraf staat en wat direct op onze tekst volgt. Hè. Daar staat dan in vers 31 en de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Nou ja, dat gaat tegenwoordig anders, hè, dat zeven of dat ziften van de tarwe. Maar we kunnen het ons helemaal voorstellen. Je hebt tarwe, dat is geoogst. Maar het moet uiteindelijk nog gereinigd worden van alle zand wat erin is, alle vuil wat erin zit, alle steentjes die erin zitten. Nou, dat als het in de molen gaat, dat er alleen echt graan in komt. Nou, daar is Satan mee bezig, zegt de Heer Jezus. Satan heeft jullie opgeëist, staat er. Ja, of hij daar recht op heeft, dat is vers 2. Maar hij heeft gezegd, ik wil hen gaan zeven, door de zeef laten gaan. En als ze standvastig zijn, dan zijn ze voor u. Maar als ze door de mand vallen, zijn ze voor mij. He, zoiets. Net zoals Job dat kwam doen in Job 1. Hè? We kennen dat verhaal van Job 1. Job, een hofhouding in de hemel. De Heere God houdt open hof, om het zo te zeggen. En zelfs de Satan komt dan, een tegenstander van God. Of de aanklager, zo moet ik het zeggen. En dan hebben ze het over Job. En de Heere God zegt, heb je mijn knecht Job gezien? Heb je wel eens iemand gezien die zo vroom is als hij? Nee, heb ik niet gezien, zegt de Satan. Maar het is wel logisch hoor. Want het gaat hem zo goed voor de wind, die Job. Maar als ik even aan zijn boom mag schudden, dan zal het wel anders gaan. Nou, dat lijkt hierop. Satan heeft jullie opgeëist om jullie te ziften als de tarwe. En je kunt zeggen, van heeft het Satan het recht niet toe, maar het gebeurt. En dat gebeurt inderdaad. Er wordt geschud aan onze boom. Daar kun je een hoop over zeggen, weinig over zeggen. Maar het is gewoon zo. In alle dingen die je meemaakt in je leven, wordt er aan je boom of aan je boompje geschud. Waar sta je nou? Sta je nou vast? Of sta je zeker? Of lig je zo om? En dan hoeft het niet eens windkracht 10 te zijn. Hè? Er wordt geschud aan je boom. Je wordt op de zeef gelegd. En dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Je denkt van ja, tegen zijn volgelingen. Dan denk je van ja, dat gebeurt. Maar er staat iets moois achter. Hè? Moet je niet vergeten. Jezus zegt, ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet ophoudt. Maar moet je dan even nagaan wat er dus eigenlijk staat. Als het dan zo is dat jullie steeds bij mij geweest zijn. En dat jullie koningen worden. Hè? Ik beschik u het koninkrijk. Nou, dan is dat alleen maar omdat ik voor jullie gebeden heb. Nergens andersom. Jullie zouden zelf door die zeef gevallen zijn. Of blijven liggen, zo moet ik het zeggen, op die zeef. Je zou een steentje zijn wat weggegooid wordt. Dus er zit ook iets in, hè, van ja, bij hem gebleven in verzoekingen. Koningen heersen, als koningen heersen. En Jezus zegt, jullie worden gezeefd. Gezift als de tarwe. En als ik niet voor jullie zou bidden, zou er niks van terechtkomen. Dus meent Jezus het nou? Jullie zijn steeds bij mij geweest. Nou, Petrus denkt van wel. En hij zegt ook, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid zelfs met u te sterven. Dat meent hij. Natuurlijk meent hij dat. Is het echt van plan? Helemaal geen punt voor Petrus. Je kunt zeggen, ja, die Petrus die weet niet wat hij gaat doen. Dat is, weet hij inderdaad niet. Maar hij heeft wel dat plan. Hij heeft al dat voornemen. Ik wil dat. Maar Jezus weet dat het anders zal zijn. Voordat de haan kraait, voordat het ochtend wordt dus, heb je mij 3 keer verloochend. 3 maal zul je hebben verklaard, ik heb niks met hem. Helemaal niks. Nou, dat zijn al 2 momenten die dus vlak op onze tekst volgen. Zodat je denkt van, meent Jezus dat nou? Ik bestem jullie, ik beschik jullie het koningschap. Je kunt je dat haast niet voorstellen. En je ziet die voor het koningschap bestemde al zitten daar, hè? Te klungelen met hun begrip voor Jezus. Oh, we hebben er 2 zwaar, dat is genoeg. Volgelingen waarvoor gebeden moet worden. Anders wordt het niks met hen. Daar kan ik heel veel over zeggen. Als Jezus dat nou tegen u, tegen jou zegt. Tegen mij zegt. Ik beschik je het koninkrijk. Je bent in al mijn verzoekingen steeds bij me geweest. Wat denk je dan? Wat vind je daar nou van? Klopt dat? Dat je zegt, oh ja, ja, dat klopt. Ik ben altijd voor hem. Ook met te roepen, en ik ben er. Tot uw dienst, hè? Klopt dat? Iedere keer weer, in de 40 dagen tijd, word je met jezelf geconfronteerd. Dat valt me iedere keer weer op. Je kijkt in de spiegel. En je hoort die verhalen van de Heer Jezus. Je hoort de verhalen van die volgelingen van hem, die discipelen, die leerlingen. En dan kijk je eens even in de spiegel, je hoort het verhaal en je denkt, ja, daar staat iemand, ja, daar staat echt een geweldenaar. Iemand met opgeheven hoofd, die zo het koninkrijk kan binnengaan en eigenlijk nog naast Jezus kan gaan zitten. Nou, zo niet, hè. Tenminste, ik ben iemand die het heel slecht vat. Die het vaak helemaal niet begrijpt. Ik ben iemand die iedere keer weer langs Jezus' bedoelingen heen leeft. En waarom? Omdat ik mijn eigen koninkrijk toch belangrijker vind. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Heb je dat niet eens? Dat je wel eens kan denken van, zou Jezus nou eens niet tegen mij zeggen? Stop nou maar, genoeg erover. Niet in de zin van genoeg, je hebt nou genoeg gedaan voor me. Maar laten we er maar over ophouden. Of dat Jezus net zozeer tegen jou zegt, jij zult me net zo makkelijk verloochenen als Petrus. Ja, zegt hij erbij. En we horen het en we vergeten het niet. Ik bid ook voor jou, voor u, dat je geloof niet ophoudt. Maar koningen in mijn koninkrijk. Het evangelie van de lijdenstijd, gemeente, is het evangelie van de Heer Jezus. Die uiteindelijk geen mens overhoudt. Al de mensen die hem volgden zijn weg. Hij gaat alleen. Is dat vervelend dat ik dat zo zeg? Of denk je van, nou ja, dat hoort erbij om dat zo te zeggen. He, zo, voor alles zo een bestemde tijd. In de lijdenstijd moet je dit zeggen. Maar het is zo enorm heilzaam. Hè? Als je dat goed in de gaten krijgt voor je leven. Dat Jezus alleen gaat. Dat Jezus het alleen doet, het alleen moet, het alleen wil. Inderdaad, alles alleen doet. Hij gaat alleen. Is dat niet bijzonder? Als we nou denken over wat de kerk is. En wat de toekomst van de kerk is. Dat je denkt van ja, maar waar gaat het nou over? Gaat het toch niet gewoon in de kerk over Christus? Die zijn weg gaat. Die het alleen deed. Nou ja, is het dan toch een beetje ironisch of cynisch bedoeld van de Heer Jezus? Ik beschik u het koninkrijk, want u bent in mijn verzoekingen altijd bij me gebleven. Meent hij dat nou? Nou, ik noemde net twee stukjes die na onze tekst komen. Maar twee stukjes voor onze tekst, die we ook gelezen hebben, die liegen er bepaald ook niet om. Ik probeer je nog eens voor te stellen. Jezus vertelt dat hij gaat lijden en sterven. Jezus vertelt dat één van de 12 die met hem aan tafel zit, hem zal uitleveren. Zal verraden. Nou, je zegt, dat moet inslaan als een bom. Eén van ons die hier zit, die zorgt ervoor dat Jezus opgepakt wordt door de Romeinen. Of door het Sanhedrin, hoe dan ook, maar dat Jezus zijn weg gaat naar de dood. Eén van ons zal daarvoor zorgen. En dan denk je van, hoe zouden ze daar nou mee omgaan? Het gekke is dat ze niet zozeer over zichzelf denken. Maar ze vragen zich allemaal af wie dat zou doen. En ze liggen daar zo aan tafel en dan kun je, als je zo eventjes je hoofd opzij doet, even met die ander praten. En dan zeggen ze, hey, wie denk jij dat je dat zal doen? En dan verluisteren ze eventjes natuurlijk en zeggen ze, hey, die 3 plaatsen verderop, zal die het doen? Nou, zo zitten ze te praten. Hè? Wie is de mol onder ons? Zoiets. Maar wij, weet je waar het gesprek in overgaat? We zijn er maar even mee bezig. In een gesprek over wie is nou de belangrijkste? Jezus had het over, nou, wie is de verrader? Nou, dat is lastig, vervelend. Dat willen we eigenlijk niet horen. Zij hebben het over, en wie is de winnaar? Wie is de belangrijkste van hen? Dat is pijnlijk, hè? Ieder jaar weer, in deze 40 dagen tijd, ongehoord pijnlijk. En zo pijnlijk herkenbaar. Nee, ik geloof niet dat jij nou de hele dag bezig bent met het nadenken, ben ik belangrijker dan anderen? Maar altijd weer, als het erop aankomt, is de gevecht om in ieder geval, laat ik het dan maar zachtjes uitdrukken, om serieus genomen te worden. Is het een gevecht om toch wel belangrijk te zijn. Je hoeft niet bovenaan aan de ladder te staan van iedereen, maar je moet toch wel meedoen. En je moet er toch wel bij horen. Eigenlijk een gevecht om de belangrijkste. En het vreemde is, je komt dat het hele evangelie tegen, maar vooral als het gaat over de afloop van Jezus' leven. Zijn kruisiging. Wie is nou belangrijk? En daar hebben ze het dus over, hè? En dan kan het toch eigenlijk niet anders zijn dan dat Jezus deze tekstwoorden heel cynisch bedoelt. Hij neemt ons toch niet serieus als hij zegt, jullie zijn in mijn beproevingen steeds bij mij geweest. Dat kan hij toch niet serieus menen. Als hij zegt, ik beschik jullie het koninkrijk. Dat meent hij toch niet. Dat past dan toch helemaal niet. En toch meent hij het. Nee, hij zal niet bedoeld hebben dat ze er altijd voor hem waren. Dat zijn wij ook niet. Ze waren er zelfs niet eens bij toen hij door de duivel verzocht werd in de woestijn. 40 dagen lang. En dat was nog voordat ze geroepen werden. Maar ja, en straks, als Jezus in Gethsemane zo angstig begint te worden dat hij begint te zweten. En dat zijn zweet is als druppels bloed. Ja, dan zijn ze erbij. Moet gezegd worden. Alleen slapen ze. Dus hij kan niet bedoeld hebben, wat heb ik nou toch veel aan jullie. Zonder jullie, ach, ik zou niet weten hoe. Maar toch. Ze waren er, hè. Ze waren er angstig tijdens de storm op zee. Ze waren er toen Lazarus gestorven was. En Jezus naar Jeruzalem wilde gaan. En dat ze zeiden, nou is veel te gevaarlijk Jeruzalem. En Jezus zegt, ik ga toch. En zeiden ze, nou ja, laten we dan maar met hem meegaan om met hem te sterven. Ze waren er. Ze waren er. Toen iedereen wegging, toen alle discipelen weggingen, toen Jezus een toespraak had gehouden, Johannes 6. En iedereen ging weg, omdat het zo'n harde toespraak was, zo'n heel scherpe toespraak was. En toen zei Jezus, willen jullie ook niet weggaan? Er waren nog 12 over. Toen zeiden ze, ja, tot wie zouden we heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Ze zijn hem gevolgd naar Jeruzalem. Ze zijn hem gevolgd toen die beproeving kwam, hè? Om hem koning te maken op die ezel. Zoals Salomo ook binnenging in de stad. Ze waren er. Op die weg naar Jeruzalem, maar ook in Jeruzalem, toen het hele feestgedruis afliep of uitging als een nachtkaars. Ze begrepen zo weinig van hem. En waarom het zo moest en waarom het zo ging. En toch waren ze er. Misschien herken je dat ook wel. Ik hoop het. Ik hoop dat je het kent. Ik hoop dat je je weg met de Heer Jezus wil gaan. Maar dat je dat herkent, dat er van alles misgaat, omdat je hem niet begrijpt, omdat je hem vergeet, omdat je je voor hem schaamt, omdat je je drukker maakt over de vraag dat je toch belangrijker bent dan iemand anders, dat je zoveel dingen, en misschien ook nog wel ergere dingen, dat je heel bewust tegen hem ingaat. En dat je niet zomaar een klein beetje zondigt, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat je fors, duidelijk zondigt. En dat je zegt, ja ik weet het, ik doe het toch. En dat je soms ook zegt, ik ken hem niet. Ik wil echt niet bij hem horen. Het zijn allemaal dingen die gebeuren, hè, in de 40 dagen tijd. Maar, en toch dat je net als die Petrus zegt, ja dat weet u. U weet alle dingen van mij. U weet wat ik gedaan heb. U weet wat ik niet gedaan heb. Maar u weet ook dat ik u lief heb. U bent bij mij gebleven, zegt de Heer Jezus. Of weer teruggekomen bij mij. Dan zie je in, we zeggen wel eens van, de Heer Jezus bedankt zijn volgelingen. Ja, wat is dat voor bedanken? Hoe ongelooflijk belangrijk de Heer Jezus dat toch vindt. Dat je wie je dan ook bent en wat je dan ook gedaan hebt. Dat je er toch gewoon bent voor hem. Je bent bij mij gebleven. Heer, u weet alle dingen. Ook dit, ook dat. Dat is vreemd. Ik begrijp mezelf niet. Ik begrijp u niet, maar mezelf helemaal niet. Niet normaal, maar toch. Ik beschik jullie het koninkrijk, zegt de Heer Jezus. Je zult met mij heersen over de hele wereld, te beginnen bij Jeruzalem. Mijn Vader in de hemel heeft mij het koningschap gegeven, ik geef het weer door. Jullie willen de grootste zijn, ik gun het jullie. Ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hè? We hebben een paar keer gehoord dat het eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat Jezus dat zegt. Dat je eigenlijk denkt van, nou, hij zal dat niet echt bedoelen. Zo van, nou, ik beschik jullie het koninkrijk. Jullie zijn tenminste bij mij gebleven. Nou, geweldig. Hè, zoiets. Dat verwacht je. Hoe kun je dat dan, hoe kan hij dat toch menen zonder cynisch te zijn? Nou, kijk eens wat ervoor staat. Waar begint het mee? Waar begon de schriftlezing mee? Met de instelling en de viering van het avondmaal. Dit is mijn lichaam. Dat voor jullie gegeven wordt. En deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond in mijn bloed. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat is het grote geheim. Ze en wij krijgen niet wat we willen, koning zijn, omdat we zo dicht bij hem gebleven zijn. Omdat we het zo geweldig verdiend hebben. Maar omdat hij zichzelf geeft aan het kruis. Door zijn bloed kan het. En is het. En zal het. Omdat er niemand anders is zo trouw als hij. Zo lief had God de Vader ons. Omdat er niemand is in de hele hemel en de hele aarde die ons meer lief heeft dan deze Heer Jezus Christus. En er is een heel goede reden om bij Jezus te blijven. Ook als het spannend wordt. Om te delen in zijn liefde. Om te delen in zijn lijden. Maar om te delen in zijn heerlijkheid. Om te leven met hem. Omdat hij zijn leven gaf. Nog één dingetje. Een dingetje. Eigenlijk wel belangrijk ook. Ik heb een aantal zinnen overgeslagen, maar één is toch wel heel belangrijk. Want als Jezus tegen Petrus heeft gezegd, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Dan zegt Jezus wat erbij. Hè? En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan je broeders. Dat moet hij doen. Hij moet verder gaan. Niet blijven steken bij zijn failliet. Ook niet blijven steken bij die genade van God. Ook zijn broeders versterken. Nou, dat is kerk zijn. Dat is de kerk. Je broeders versterken. En dat is de kerkdienst. En dat kan ook door de week. En dat gebeurt ook vandaag weer. Ook vanmiddag weer. Petrus heeft het gedaan. Heeft zijn broeders versterkt. En het is doorgegeven. En die broeders hebben elkaar weer versterkt. En al die eeuwen door. Gaat het maar door. En dan hebben we iets te vertellen over die heiland. Die zijn leven gaf. En die voor ons bidt dat ons geloof niet ophoudt. En als je dat mag merken in je leven, dan heb je wat te vertellen tegen een ander. En dat gebeurt ook vanmiddag weer. Ik weet alle dingen, zegt Jezus. Ook van jou. Ik gaf mijn leven. Ook voor jou. En daarom liet ik je vandaag ook weer versterken. Door mijn evangelie. Amen. We zullen samen danken. Trouwe God, trouwe Vader, Heere Jezus Christus, Heilige Geest, drie ene God. We danken u. We danken u dat we uw woord mogen horen. Een woord waarin zoveel tegenstellingen lijken te staan. Maar waarin het bij het kruis zo duidelijk alles uitkomt. Dat u zo lief de wereld had. Dat u zo lief ook ons hebt. En dat u ons ziet met al onze schuld beladen zoals we zongen. En dat u toch van ons houdt. En dat u toch uw zoon gaf. Heere God, we bewaar ons ervoor dat we het helemaal begrijpen. Leer ons er steeds maar weer van te zingen. En steeds maar veel stil van te zijn. Dat er één is geweest die nu nog leeft om voor ons te bidden. Die de weg alleen is gegaan. Voor onze zonde. Voor onze schuld. En die ons lijden op zich genomen heeft. Heer, we willen u danken voor hem. En geef dat we zo mogen weten dat ons leven ook mag staan in het teken van hem. Dat ons leven Christus is, zoals Paulus dat zegt. Heere, maak ons zo volgelingen van u. We begrijpen het eigenlijk helemaal niet dat u ons bedankt. Heere, we danken u voor die genade, dat u zelfs dat nog wil bekronen met uw zegen. Heere, gaat u zo met ons mee deze week in. Stelt u ons tot een zegen op de plek waar we wonen, waar we werken, waar we onze dingen doen. We hebben u nodig. We hebben uw gebed nodig, dat ons geloof niet ophoudt. We hebben ook uw zegen nodig in de dingen die we doen. Ze nou heel concreet en direct met u te maken lijken te hebben of niet. Soms zijn we gewoon druk met ons werk. En denken we niet aan u, maar u bidt voor ons. Geef dat we dat niet vergeten. Heere, denkt u zo aan ons als gemeente. Zegent u allen die in de gemeente een plek hebben en een taak hebben. Op de voorgrond en op de achtergrond. Heere, zegent u ons en stelt u ons tot een zegen. Midden in deze stad. Heere, u kent ons allen. Gaat u met ons mee zoals we zijn. Wees u onze goede herder. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor uw kerk in de Oekraïne, in Rusland, in Noord-Korea, zoveel andere plekken in deze wereld. Heere, geef moed en kracht om door te gaan, om het licht van het leven, het licht van het evangelie te laten schijnen. En geef dat u mag overwinnen. Ook op plekken waar mensen zijn die zeggen dat ze in uw naam werken. Heere, laat zo uw koninkrijk zich mogen uitbreiden. Deze week gehoord dat er steeds minder mensen zijn die in een persoonlijk God geloven. Dat zien we al heel lang en we merken het ook om ons heen. Geef dat we u mogen kennen en wilt u dat gebruiken in de contacten die we hebben met anderen. Want een zegen is het als mensen toch u mogen leren kennen. En daar bidden we om. Niet om de glorie van ons, maar om de glorie van uw eigen naam en tot heil van anderen. Heer, u kent ons, u weet wat er in ons omgaat en waar we mee bezig zijn. Wees u de goede herder. Bewaart u ons in de komende week en bewaakt u ons voor het koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze koning, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan straks een lied zingen over de dienaars aan de Heere gewijd. Zegent zijn naam te alle tijd. En je kunt van dienaren van de Heere van alles zeggen. Maar ze zijn, als ze aan hem gewijd zijn, dan ontvangen ze ook zijn zegen. En zo willen we ook Psalm 134 zingen na de geloofsbelijdenis. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we: ik geloof, God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald. Zit aan de rechterhand van God, almachtige Vader, van waar hij komen zal ontoordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ontvang dan ook zijn zegen en ga heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Oh.